Alles wat je wilt weten voordat je gaat bouwen of verbouwen, hoor je in het Bouwgarantiejournaal. Met nieuws, achtergrondinformatie en praktische tips waar je echt wat aan hebt als je gaat bouwen of verbouwen.
Met in deze aflevering van het Bouwgarantiejournaal, wat komt er allemaal bij kijken bij het bouwen van je eigen huis?
Het Bouwgarantiejournaal wordt je aangeboden door Bouwgarant, het keurmerk in de bouw.
Hoi, leuk dat je luistert naar het Bouwgarantiejournaal. Deze aflevering staat in het teken van het bouwen van je eigen huis. Mijn naam is Gabi Milder en mijn gast van vandaag is John Kersenmakers van Vereniging Eigen Huis. John, welkom. Ontzettend fijn dat je er bent.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Het is nogal een onderneming, het bouwen van je eigen huis. Waar moet je beginnen? Waar moet je aan denken? Waar moet je zijn voor onder andere vergunningen? Kortom, wat is handig om vooraf een beetje te weten waar je allemaal mee te maken krijgt en waar je op moet letten als je je eigen huis gaat bouwen? En daar ga ik zo met jou uitgebreid over praten. Maar nu eerst...
Bouwgarantiejournaal, feiten en cijfers.
In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de prijs van bouwkavels het hoogste niveau ooit bereikt, namelijk €668 per vierkante meter. Het aantal verkochte bouwkavels in Nederland is sinds 2003 gehalveerd. Dit jaar zijn het er maximaal 20.000. Een gemiddelde koper van een kavel zoekt naar een perceeloppervlak van tussen de 650 en 700 vierkante meter. De gemiddelde kavelkoper heeft een budget voor de aankoop van een bouwkavel van ongeveer €239.000. En de gemiddelde kavelkoper heeft een bouwbudget beschikbaar van €323.500 voor de realisatie van zijn vrijstaande woning. Ook grond waarop nog gebouwd kan worden, zoals braakliggende grond of een bouwterrein, heeft een WOZ-waarde. Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn de provincies met de hoogste kavelprijzen per vierkante meter. De kavelprijzen per vierkante meter zijn het laagst in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland, Flevoland en Limburg. Tot zover de feiten en cijfers. Voordat je dus gaat bouwen, heb je dus een stuk grond nodig. Daar heb ik het net over gehad en dat heet een bouwkavel. John, onze expert. Wat is nou precies een bouwkavel?
Ja, een bouwkavel is eigenlijk een perceel grond waar je op mag bouwen. En als het goed is, heeft de gemeente dat aangewezen met het bestemmingsplan dat je daar dus een woning op mag gaan zetten.
En elk stuk grond is toereikend voor om op te bouwen? Kan je op elk stuk grond zomaar gaan bouwen?
Nou, in principe kan je natuurlijk op elk stuk grond gaan bouwen. Dus de gemeente moet daar wel toestemming voor geven, hè, in het bestemmingsplan. Mm-hmm. En als het eenmaal natuurlijk een bestemming heeft, dan wil je niet zeggen dat het dan gelijk geschikt is. Want daarna moet je natuurlijk altijd bouwrijp gaan maken.
Ja.
En bouwrijp houdt bijvoorbeeld in dat je misschien het oude pand moet gaan slopen wat erop staat.
Ja.
Het kan natuurlijk zijn dat er allemaal bomen op zitten. Het kan zijn dat er verontreinigde grond op zit. Het kan zijn dat er oude leidingen lopen. En dan is natuurlijk pas de bouwrijp.
Ja.
En dan moet ik ook allerlei nutsvoorzieningen aangebracht worden. Hè? Dus gas eigenlijk niet meer tegenwoordig. Maar water en licht moet natuurlijk sowieso zijn.
Ja, tuurlijk. En de grond moet stevig genoeg zijn om een huis op te kunnen bouwen, neem ik aan.
Ja, je moet een fundering hebben. Maar het mooie natuurlijk in Nederland is dat je op verschillende manieren kan funderen. Nou, stel dat je een beetje in het oosten van het land woont, is het allemaal zandgrond.
Mm-hmm.
Dan kan je, dat heet een fundering op staal. Heb je natuurlijk geen heipalen nodig, maar heb je eigenlijk een fundering die gelijk op de grond ligt, zeg maar op een meter, anderhalve meter. Maar zit je bijvoorbeeld in Amsterdam of in Haarlem of in Rotterdam, dan heb je vaak de vaste grond heel diep liggen. Vaak maar 10, misschien wel 20 meter. Je hebt natuurlijk hele lange heipalen nodig om die woning te kunnen funderen. En dat heeft ook weer een bepaald prijskaartje. Zulke woningen zou natuurlijk weer een stukje duurder zijn.
Oké, maar nog heel even terug, want hoe vind ik als consument een bouwkavel?
Ja, het mooiste is natuurlijk naar de gemeente toe te gaan.
Mm-hmm.
Want de meeste grond wordt uitgegeven door de gemeente, die het ook gelijk een bestemmingsplan op heeft. Je kan gaan zoeken natuurlijk op internet. Hè. Er zijn natuurlijk ook projectontwikkelaars die stukken grond hebben opgekocht ooit en dat voor jou gaan verkopen.
Ja.
Dat kan zijn dat het al gelijk bouwrijp is, hè, dat het al helemaal klaar is dat je kan gaan bouwen. Maar het kan ook zijn dat het nog niet bouwrijp is.
Mm-hmm.
Derde kan natuurlijk zijn dat je een stukje grond koopt waar bijvoorbeeld nog een oude school op staat, hè, dat toch nog gesloopt moet worden. Allemaal weer extra kosten die je dat met zich meebrengt. En eigenlijk de vierde manier is dat je dan je loopt door de stad heen, ziet daar een stukje braakliggend grond. Ik denk, nou, dat zou mijn stukje grond wel kunnen zijn.
En hoe kom ik er dan achter wie de eigenaar is?
Ja, dan moet je gaan zoeken. Je kan naar het kadaster toe gaan en het kadaster kan kijken van wie die grond is. Maar dat is nog niet gelijk bouwgrond. Hè? Dat moet natuurlijk, het kan ook zijn dat de bestemming heeft een fabriek, dat je daar alleen maar een winkel op mag bouwen of iets dergelijks.
Ja.
Dus dat wil niet zeggen dat die grond dan gelijk ook bouwgrond is voor jouw droomhuis.
Nee, maar op zich is al het grond in Nederland is in kaart gebracht binnen het kadastrale databank.
Ja.
En dus daar kan, mag ik altijd als consument toegang tot krijgen om te weten van wie de eigenaar is.
Ja, je kan naar het kadaster toe gaan en dan kan je dat tegen betaling, kan je dat gaan opvragen.
Oké, okay.
Ja.
Mooi. Nou, dus dan heb ik een mooi stukje grond gevonden waar ik op mag gaan bouwen. Wat zijn dan de volgende stappen die ik moet nemen?
Nou ja, dan ga je natuurlijk kijken wat je mag op dat stukje grond. Hè? Want je hebt vaak een bouwkavelpaspoort. Dat houdt vaak in van wat mag je daar bouwen. Hoeveel procent van het perceel mag je gaan bebouwen. Wat is de groothoogte? Hè? Dus het bepaalt ook een beetje de grootte van je huis. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de gemeente zegt allemaal leuk en aardig. Maar ik wil niet allemaal dezelfde soort woningen daar hebben staan. Dus dat je wel met een bepaalde architect moet gaan werken. Dat je toch een wat verschillend beeld krijgt van de woning die er staan. Niet allemaal eenheidsvorst.
Ja,
ja dus ja. De gemeente bepaalt wel in het bestemmingsplan wat er mag gaan gebeuren. Dus de eerste stap zou zijn naar de gemeente toe gaan. Van joh, ik heb dit soort kavel, de bouwkavel heb ik op het oog.
Ja.
Wat mag ik daarmee?
Ja, dus dat is los van de vergunning. Dat is de eerste vraag van wat mag ik daarmee? Dat is ook nog eigenlijk voordat ik het stukje grond zou kopen.
Dat is misschien wel het beste manier.
Dat is wel
manier.
Verstandig.
Ja. En dan gaan we gewoon naar de gemeente toe. Vraag dat eventjes op.
Ja, oké. Okay.
Ja, in 9 van 10 gevallen is de gemeente vaak ook te verkopen van die bouwgrond.
Ja. En dan willen ze daar gewoon met je over hebben.
Ja.
Nou, en dan als ik er dan uit ben met de gemeente, dat ik dat op dat stukje grond echt een huis mag bouwen wat ik voor ogen heb, in ieder geval voor mijn gezin, dan ga ik natuurlijk op zoek naar een architect. Want voordat ik ga bouwen, heb ik tekeningen nodig.
Ja, je hebt sowieso tekeningen nodig, hè? Want je moet natuurlijk wel weten wat je gaat bouwen. Dus je hebt tekeningen nodig. Je hebt een bestek nodig. Een bestek is een mooi woord voor een technische omschrijving.
Ja.
Daar staat precies een omschreven van wat voor soort kozijnen wil je? Wat voor glas wil je? Hoe moet de inbraakwerendheid zijn? Wat voor muren komen te staan? Dus je hebt eigenlijk een hele goede omschrijving nodig van je woning.
Ja.
Maar het hoeft niet altijd met een architect.
Nee, dat is wel een dure oplossing, toch? Met een architect
Als je met de architect in gaat, meestal is dat 10% van jouw bouwkosten. Hè? Niet de grond, maar echt de bouwkosten. 10% is wel vaak voor een architect.
Ja.
Want die maakt vaak een voorlopig ontwerp. Die maakt een definitief ontwerp. Die doet vaak bouwbegeleiding en dan vaak ook de oplevering.
Ja.
Maar je kunt ook zogenaamde deelovereenkomsten met hem sluiten. Dat hij een bepaald deel doet. Dus mijn tip is wel met de architect. Doe dat in deelovereenkomsten. Want je moet natuurlijk wel een goed gevoel hebben bij een architect.
Ja.
Maar het kan ook op een andere manier. Je hebt ook zogenaamde catalogushuizen.
En okay, die staan natuurlijk. Dat?
Een catalogushuis, eigenlijk een huis wat je vroeger had. Je natuurlijk, nu staat alles op internet.
Ja.
Maar vroeger stond alles in een boek. Lees een catalogus.
Ja.
Dus dan blader je doorheen. Dat huisje vond ik wel mooi. En je kan ook vaak in Nederland van kijken waar ze ergens staan. Want vaak ben je wel welkom bij iemand die zo'n huis heeft laten bouwen.
Mm-hmm.
Dan heb je een beeld erbij hoe dat wordt.
Goeie.
Nou, dat zijn vaak wat goedkoper huizen als met een architect. Want het is al gebouwd. Het is allemaal een beetje bekend. Vaak zijn ook meer- en minderwerkprijzen al bekend. En de derde variant is eigenlijk, noemen we het ladenplan. En dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat je een mooi huis ziet staan. Je drukt even op de deurbel. Zegt, joh, wie heb je het huis laten bouwen? Door de aannemer X. Prima, ga je naar aannemer X. En die trekt die tekening uit zijn la. En die kan bijvoorbeeld voor jou ook dat pand gaan bouwen.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk de drie variaties. Waarvan de cataloogshuis vaak het koopste is. Ladenplan iets duurder.
Ja.
En de architect is vaak de duurste variant. Maar heb je wel een woning staan die je heel graag wil hebben en op maat is gemaakt voor jou.
Ja, en helemaal naar je eigen eisen en naar je eigen stijl, wat je graag wil. Wat
klopt.
Waarschijnlijk vaak de ingang is voor mensen om zelf een huis te gaan bouwen.
Ja.
Oké, ik ga er even stapsgewijs doorheen. Zo, wij met z'n tweeën heel snel. Maar we zijn natuurlijk ook altijd benieuwd wat de mensen op straat denken en voor beeld hebben bij onze onderwerpen. Dus daar gaan we even naar luisteren.
Voordat ik een kavel zou kopen, zou ik eerst mijn licht opsteken bij de gemeente en allerlei verschillende instanties, zodat ik niet voor verrassingen kom te staan.
Ja, ik zou gelijk denken aan locatie. Locatie, locatie, locatie. Het moet rustig zijn, het moet mogelijkheden bieden, de grootte van het kavel en mijn wensen met het huis, hoe groot huis ik zou willen maken.
Nou, ik zou zeker kijken wat het bestemmingsplan is van de kavel. En zijn er meerdere kavels in de omgeving ook beschikbaar om te kopen? En de grootte is natuurlijk erg belangrijk. Van wat voor huis ga je neerzetten?
Nou, dan is het handig als er in ieder geval riolering en afvoer en water en elektra en al dat soort basisdingen naar jouw kaveltje komen. Daar begin je mee. Ja, en dan ga je fundering maken. En dan ga je je skelet maken. En dan ga je nadenken over hoe je het gaat isoleren. Nou, dat is het begin eigenlijk.
Ik zou allereerst in Nederland even opletten of er geen gif in de grond zit. Er zijn volgens mij nog maar heel weinig stukjes in dit land waar dat niet zo is.
Ik denk, voordat je überhaupt het kavel gaat kopen, moet je eens gaan nadenken over de vergunning. Je zal vergunningen nodig hebben. Hoe hoog mag je? Hoe breed mag je? Wat is het bouwvlak waar je op mag bouwen? Wat mag je er bouwen überhaupt? Ik denk dat dat cruciaal is om überhaupt te beginnen. En daarna komt de rest pas. Dan krijg je de invulling van welke aannemer moet ik hebben? Welke architect moet ik hebben? Waar lopen de kabels, et cetera.
Ja, mooi om te horen, al die reacties. Maar vooral die laatste meneer, die begint natuurlijk, waar voor mijn gevoel ook het allemaal mee begint, met die vergunningen. Dat hangt als zo'n heet hangijzer zo boven je. Van, als ik dat niet rondkrijg, dan heb ik een groot probleem. Dus weet jij wat de specifieke uitdagingen zijn bij het aanvragen van een vergunning?
Nou, heel belangrijk is natuurlijk dat je je heel goed voorbereidt voordat je vergunning gaat indienen. He, dus je moet goede tekeningen hebben, goede tekstomschrijving. He, want de gemeente toetst natuurlijk aan die stukken.
Ja.
Nou, en dat kan best wel een tijdje duren voordat dat goedgekeurd is. He, dus de gemeente heeft daar 20 weken voor. Dus dat is best wel een tijdje.
Ja.
Maar er kan ook natuurlijk nog een keer uitstel komen als je het allemaal niet voor elkaar hebt.
Ja.
Houd er ook rekening mee dat je misschien nog hele andere vergunningen nodig hebt. Hè. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld bomen moet kappen. Of
ja,
dat je bijvoorbeeld een uitrit of dergelijke wil hebben.
Mm-hmm.
En houd die termijnen van de gemeente ook heel goed in de gaten. Want het kan zijn dat je eroverheen gaat en dat je misschien helemaal geen bouwvergunning mag krijgen. Dus dat hele vergunningtraject is best wel heel erg belangrijk.
Ja, en moet je dan dus ook binnen een bepaalde tijdsbestek ook gaan bouwen als je je vergunning hebt?
Ja,
dat is
ja,
ook weer
dat kan. Kan ook, ja. Dus ik hou dat heel goed in de gaten wat de gemeente van jou verlangt.
Ja, oké. Het kost allemaal ongelooflijk veel geld.
Dat klopt. Hè?
En iedereen heeft een ander budget om mee te werken. Maar zijn er ook nog kostenbesparende maatregelen waar je goede tips voor onze luisteraars voor hebt?
Nou, wat je vooral ziet is dat er twee bouwmethoden zijn.
Ja.
Je hebt vooral de traditionele bouw. Hè, dat wil iedereen maar graag. Ieder wil graag massa. Hè, dus inderdaad een fundering met bijvoorbeeld betonnen muren erop of kalkzandsteenmuren erop. Dat is allemaal massa. Maar je hebt natuurlijk ook houtskletbouwwoningen. En houtskletbouwwoningen die zijn 5 tot 8 keer zo licht als traditionele woningen.
Ja.
Het kan dus zijn dat je kosten kan besparen met je fundering, omdat je bijvoorbeeld een minder zware fundering nodig hebt.
Ja.
Ten tweede is natuurlijk houtskletbouw ook eigenlijk heel veel wordt er op locatie in een fabriek gemaakt.
Ja, dat
heel
zijn de prefab woningen toch? Ja. Die bijna kant en klaar zijn.
Klopt.
Als een bouwpakket.
Ja, ja. Dus wat eigenlijk gewoon gebeurt is dat je bepaalt eigenlijk hoe je het wil hebben.
Ja.
En eigenlijk de buitenmuur, of tenminste de dragende buitenmuur, de binnenmuren, de vloeren, alles wordt prefab gemaakt.
Ja.
Nou, dat wordt echt binnen een aantal dagen gewoon op de bouw in elkaar geschroefd. Dus letterlijk gewoon geschroefd. En dan wordt er een soort schil mee gezet. Dat heet dan metselwerk. Of je gaat dat betimmeren. Dat is eigenlijk de regulerende schil. En dan staat vaak, binnen een aantal weken staat je woning.
Ja.
Dus je hebt vaak een kortere bouwtijd. Dat is natuurlijk een heel groot voordeel. Het is niet afhankelijk van wind, regen, stormen, dat soort dingen. Want eigenlijk wordt alles in de fabriek gemaakt. En binnen een paar dagen wordt het in elkaar geschroefd.
Ja.
Als je het bij traditioneel, dan heb je toch heel veel meer kansen op bouwvocht in de woning. Dat je het langer moet drogen.
Ja.
Minder snel dingen kan afwerken omdat nog te vochtig in de woning is. Dus dat houtskletbouw kan een voordeel zijn.
Ja, en dat zijn ook vaak woningen waar er al voorbeelden van zijn. Dus dan heb je ook bijna volgens mij niet vaak een architect nodig. Omdat die woningen ook
Ja, daar zit vaak toch wat wij dan noemen de catalogus woning.
Ja,
dus die eigenlijk gewoon dan al gewoon ergens staan.
Ja, en ook om de kost een beetje in de perken te houden, is volgens mij ook altijd, waar we ook in andere podcasts over hebben gehad, dat communicatie altijd heel erg belangrijk is. In welk proces je ook zit van het bouwen. Maar ook bij het maken natuurlijk van de afspraken met een architect en een aannemer. Volgens mij noemde jij dat de faalkosten. Weet je, van als het misgaat en zo, dat je de dingen goed op papier hebt gezet. Klopt dat? Dat is bij dit ook weer.
Ja, als je juristen spreekt, dan roepen al het eerste, wat zijn beide partijen overeengekomen? Als je geschil hebt, zit vaak daar al discussie.
Ja.
Dus het is heel belangrijk dat je de basis goed hebt afgesproken. He, dus dat je weet wat voor materialen je krijgt, wat de grootte is, dat soort dingen.
Ja.
Wat je daarnaast toe kan doen is, als er toch wel wijzigingen zijn, dat je dat van tevoren aan gaat geven. Ik wil graag dit of ik wil graag dat.
Ja.
En dat die aannemer voor jou daar een prijs voor gaat maken. En als je dan samen eens bent over de prijs en akkoord bent over de prijs, dan pas wordt uitgevoerd.
Ja.
Dat is natuurlijk heel mooi. Als je natuurlijk aan het einde van de rit gewoon weet, wat was de basisprijs? Mm-hmm. En wat is eigenlijk het meer werk, misschien wat minder werk, wat je dan tijdens de bouw hebt afgesproken. Dat je geen oneenigheid hebt over de eindprijs. Dat is heel erg belangrijk.
Ja, maar als je ook over die oneenigheid hebt, want wie is waar verantwoordelijk voor? Dan vraag ik me ook dat af, wie is er, want gaan we wel weer terug naar die bouwkavel. Want ja. Daar moeten natuurlijk ook, dat zei ook een mevrouw bij de Foxpop, nutsvoorzieningen zijn. Dat allemaal tot aan de bouwkavel geregeld is. Maar wie is daar verantwoordelijk voor?
Nou, in principe ben je daar natuurlijk zelf verantwoordelijk voor. Kijk, als je een soort kavel koopt, een kant-en-klaar kavel, hè, die is gewoon bouwrijp. Ja. En daar zitten de nutsvoorzieningen bij. Zitten vaak nutsvoorzieningen tot aan de erfgrens. Maar het kan ook zijn dat dat er niet zit. En dan moet je het allemaal zelf gaan regelen. En dan moet je bij de energieleveranciers vragen van wat kost dat? En dat kunnen best gigantische kostenplaatjes zijn.
Ja.
Want stel dat je in the middle of nowhere natuurlijk een huis wil gaan bouwen. Ja, en de elektrolijn ligt heel ver weg. Nou, dan moet je gewoon bij de nutsvoorzieningen gaan we aanvragen. Wat kost dat? En dan krijg je nog vetten. En dat kan echt heel veel geld kosten.
Ja, ja. Dus dat zou ik ook pas doen nadat je de vergunningen rond hebt. Klopt dat?
Nou, je moet je even goed gaan informeren als je die bouwkavel koopt wat er wel en niet in zit.
Ja.
En als het natuurlijk gewoon tot aan de erfgrens is gelegd of dicht in de buurt, zullen de kosten meevallen, is er niks geregeld. Dan moet je het allemaal later zelf gaan regelen. En dat kan dus aanzienlijke kosten met zich meebrengen.
Ja. En tijd.
Natuurlijk. En tijd. Ja. Dat heb je vaak niet.
Kostbaar. Nee.
Ja.
Nee, het is ook efficiënt werken is natuurlijk ook de sleutel. Maar zijn er in de bouwsector nog innovaties die efficiënter zijn en duurzamer zijn om te gaan bouwen op dit moment?
Nou, wat je gewoon ziet is natuurlijk dat een aantal jaar geleden is besloten dat iedereen van het gas af moest. Hè?
Mm-hmm.
Dus het Groningen verhaal, het moet allemaal minder gas gebruikt worden. Dus wat je ziet is natuurlijk in innovatie dikkere isolatieschillen. Zie je? Er wordt steeds meer geïsoleerd, steeds meer kierdichtheid. Hè? Dus dat de tocht eruit is. Het gebruik van all-electric warmtepompen.
Ja.
Als je geen gas meer nodig hebt. Dus je kookt op elektra, maar je verwarmt ook elektrisch. Maar je hebt natuurlijk wel zwaardere aansluiting voor nodig. En wat je ook dus ziet, dat noemen ze passief huis. Hè? Dat is een heel goed geïsoleerd huis. Maar je hebt ook huizen, die moet je gewoon zorgen dat in de zomer niet warm worden.
Mm-hmm.
En dat doe je eigenlijk bijvoorbeeld de overkappingen. Dat is ook vaak innovatie. Hè? Dat eigenlijk de zon wordt tegengehouden in de zomer. Maar die bijvoorbeeld een overstek van je woning is dan zo dat in de winter wel je zon binnenkomt. En ook bij ontwerp kan je natuurlijk in rekening houden dat je de ruimtes die je wil verwarmen altijd op het zuiden zet. Denk aan een woonkamer, denk aan een keuken, denk maar bijvoorbeeld dat je een slaapkamer of garage aan de zogenaamde koude kant doet, die niet wordt opgewarmd, want die wil je ook niet opgewarmd hebben. Dus door het slim indelen van je woning kan je op die manier ook heel veel energie besparen.
Ja, dus het kan enorm renderen om een eigen huis te bouwen. Omdat je het natuurlijk ook allemaal daar allemaal op kan toepassen.
Klopt.
En het kan heel veel opleveren.
Ja.
Maar is het dan in het bouwen duurder geworden dan vroeger? Kan je dat zo zeggen of niet? Omdat je
absoluut.
Dus het bouwen zelf is duurder geworden, maar het rendement is groter dan.
Ja, het bouwen is sowieso duurder geworden. Maar je weet niet of het rendement beter is. Kijk, je gaat natuurlijk wel minder energie gebruiken.
Ja,
dus als je goed isoleert en de goede installatie gebruikt, ga je minder energie gebruiken sowieso. Maar je ziet ook dat de bouwkosten steeds maar hoger en hoger en hoger worden.
Materialen.
Hè, mm-hmm. Dus natuurlijk een cv-keteltje van misschien €2000 is natuurlijk een stuk goedkoper als een warmtepomp van misschien wel 8, 10, misschien wel €20.000. Want als je natuurlijk de warmte uit de grond moet halen.
Ja.
Dan moet je een put gaan boren eigenlijk. Ja, dat kost je gewoon heel veel geld.
Ja. Maar ja, als je huis er al staat en je moet dan nog een put gaan bouwen, is het nog meer. Dus
je bent met bouwen eigenlijk meer geld kwijt.
Ja.
Maar je verdient het misschien weer terug doordat je lage energielast hebt. En dat wordt natuurlijk eigenlijk alleen maar hoger natuurlijk tegenwoordig.
Ja. Dus dat is wel heel erg voordelig. Zo, we hebben echt al heel veel besproken. Zijn er nog dingen, tips of onderwerpen die ik nu overgeslagen heb?
Ik wel echt wil meegeven, dat als ik mensen terughoor over een eigen huisbouw, dat ze het vaak maar één keer in hun leven doen.
Ja.
Het valt ze vaak heel erg tegen.
Oh ja?
Ja, nee, dat klopt. Want het is toch wel een soort inbreuk. Hè? Je moet echt heel veel regelen. De mensen onderschatten vaak het bouwen van een eigen huis.
Ja.
Dus mijn tip is wel van zorg dat je ook wel deskundige begeleiding in de buurt hebt die voor jou dingen over gaat nemen.
Ja.
Want als je eenmaal begonnen bent, dan kan je niet meer terug.
kan je niet meer terug. Nee, dan zit je eraan vast.
Ja.
En mensen schatten zichzelf misschien een beetje te hoog in af en toe om dingen zelf te doen.
Ik
om,
denk
om
het ook.
Het, ja. Om de kosten te besparen, maar dan is dat toch uiteindelijk niet echt een goede keuze.
Ja, en wat je natuurlijk ook wel ziet is dat, dat mensen natuurlijk, we hebben begin natuurlijk gehoord wat het allemaal kost.
Ja.
Denk ik wil wat kosten gaan besparen. Ik ga dingen zelf doen.
Ja.
Het beste is eigenlijk ook om alles binnen één hoofdaannemer te houden. Want die trekt aan de touwtjes van de stucadoor en de schilder en de elektricien.
Ja.
Als je dat soort dingen zelf in hand gaat nemen. Jij bepaalt niet hoe die bouwtrein gaat lopen.
Nee.
En als je één hoofdaannemer hebt, die bepaalt het wel. Want die kan die touwtjes trekken. Maar jij hebt geen macht over een stucadoor of een elektricien of een schilder wanneer die komt. En het zou natuurlijk heel jammer zijn als stucadoor net geweest is en dat de elektricien denkt, och, ik moet er een paar buisjes frezen en dat hij door het verse stucwerk heen gaat.
Ja,
kost je alleen maar geld. En dat zijn die beruchte faalkosten. Ja. Aan het einde wordt dat eigenlijk alleen maar duurder.
Ja. Heb je nog tips, waar kan ik een goede aannemer vinden of een bouw als ik een eigen huis ga bouwen?
Nou, er zijn natuurlijk een aantal dingen. We hebben natuurlijk de branchevereniging. Hè?
Ja.
Bouw Nederland is de branchevereniging van Nederland. En wil je meer zekerheid, dan kan je onder bouwgarant natuurlijk gaan bouwen. Hè? Dan heb je ook een stukje als die aannemer failliet gaat.
Ben je daarvoor verzekerd?
Ben je daar dingen voor verzekerd?
Ja.
Dat is één. Je kan het ook even bij de gemeente vragen of ze goede ervaring hebben met bepaalde aannemers.
Ja.
Ga met vrienden of kennissen langs die een huis hebben laten bouwen. Hoe is dat proces verlopen? Het allerbelangrijkste is, zet echt gewoon dingen heel goed op papier en bereid goed voor.
Dan is dat allemaal gedaan en dan staat mijn huis daar en dan komt de dag van de oplevering.
Ja, een ontzettend belangrijke dag.
Ja, mooie dag.
Ja, als het goed is wel.
Precies, want wat komt er kijken bij een goede oplevering?
Nou, bij een goede oplevering komt vooral kijken. Het is belangrijk om te weten dat een oplevering is de juridische overdracht van de aannemer eigenlijk naar jou als persoon, als opdrachtgever.
Ja.
En wat ontzettend belangrijk is bij de oplevering is dat je een procesverbaal van oplevering maakt waar alle punten in staan waar je het mee oneens bent. Hè, dus het kan zijn dat iets niet is gebouwd volgens tekening. Het kan zijn dat meer en minderwerk niet goed is uitgevoerd. Dus dat moet wel allemaal genoteerd worden.
Oh, okay.
En wat ook genoteerd moet worden is bijvoorbeeld beschadigingen of krassen of dingen die ontbreken.
Mm-hmm.
Dus een procesverbaal is eigenlijk een overdrachtsformulier waarin staat op welke punten de woning volgens jou niet voldoet. En dat zijn dus punten waar jij met de aannemer over eens bent dat niet voldoet.
Ja.
Maar het kan ook zo zijn dat er discussiepunten zijn. Jij vindt bijvoorbeeld de kleur van het schilderwerk niet mooi. Aannemer zegt, die kleur hebben ze afgesproken. Ook discussiepunten moet noteren. Dus aan het einde heb je eigenlijk een procesverbaal van oplevering waarin staat welk gebrek de woning heeft. Maar ook waar staat genoteerd waar jij het niet mee eens bent. En dan zet je daarbij de handtekening open. En dan is je woning voor jou.
Maar dan is het wel zo dat ik daar nog niet, dat ik daar niet meer op terug mag komen. Dus dan geef ik eigenlijk zo van, ik ben het er niet mee eens, maar ik zet wel mijn handtekening dat de aannemer nu daar het voor hem afgerond is. Maar ik ben het eigenlijk er niet mee eens.
Nou ja, de punten moeten hersteld worden binnen een bepaald termijn. Meestal is dat 3 maanden.
Dus na de oplevering.
Na de oplevering.
Ah,
ja, het is niet zo dat alles dat woning foutvrij moet zijn bij de oplevering. De aannemer heeft 3 maanden tijd om die gebreken te herstellen.
Ja.
Het kan ook zo zijn dat je binnen die 3 maanden of later gaat merken dat iets niet werkt. Je stopt iets in een stopcontact en je lamp doet het niet.
Ja.
Nou, dan is die aannemer nog steeds daarvoor verantwoordelijk. En eigenlijk weten we dat binnen 3 maanden alle woningen wel, alle stopcontacten en alle kraantjes al een keer geprobeerd hebt. En dan is de woning eigenlijk na 3 maanden pas
echt opgeleverd.
Foutvrij.
Foutvrij.
Ja. En dan heb je nog andere termijnen. Verborgen gebreken termijn. Dat is de constatieve gebreken termijnen. Maar eigenlijk met de opleveringsdatum en 3 maanden na mag je ervan uitgaan dat je alles wel een keer geprobeerd hebt. En dan eigenlijk alle fouten eruit zijn.
En heb je dan na die 3 maanden nog een opleveringsmoment?
Nee.
Dat niet. Dat is wel apart.
Ja, wat je wel hebt is de zogenaamde 5% regeling. Hè. Dus je hebt 100% moet je normaal betalen.
Ja.
Je mag bij de opleving 5% achterhouden.
Ja.
En die 5% is bedoeld om als de aannemer deze punten niet gaat herstellen, dat je uit dat potje eventueel zou kunnen laten herstellen. Dan noemen ze de 5% regeling.
Ja.
En na 3 maanden krijg je eigenlijk de vraag van, zijn alle punten hersteld? Als je zegt ja, dan krijgt de aannemer zijn laatste 5%.
En dan, dat is dan de afronding.
En dat is de echte afronding.
Ja.
Ja, en dan komt natuurlijk alle garantietermijnen. Ja.
Nou, hartstikke goed. Daar komt veel bij kijken, hè? Bij het bouwen van een huis. Absoluut. Zowel vooraf als tijdens. Maar als ik het dan eventjes samenvat, samen met jou, John, dan is het volgende stappenplan waar we vandaag uitkomen, is A. Eerst gaan wij zoeken naar een bouwkavel.
Klopt.
Daarna gaan wij uitzoeken wat er wel en niet mag op deze bouwkavel. Die informatie kan je bij de gemeente opvragen.
Ja, klopt ook.
Daarna maak je als consument de keuze of je wel of niet gaat werken met een architect. Ja. En deze architect gaat tekeningen voor je maken. Voor hoe jij het graag wil hebben met de gegevens van de gemeente wat wel en niet mag.
Ja, ja. Of het kan zijn dat je catalogushuis hebt en dan heeft hij vaak die bouwer het allemaal voor jou liggen. Maar
ja,
het moet wel duidelijk zijn wat je wil bouwen.
Ja, dus die keuze ga ik dan maken. Dan heb ik mijn tekeningen. Dan ga ik met mijn tekeningen naar de vergunningsaanvraag balie. Want dan moet ik mijn vergunningen gaan aanvragen. Daar houd ik rekening mee met de termijnen die de gemeente stelt. 20 weken is dat ongeveer.
Ja.
Oké. Als het goed is, heb ik dan mijn vergunning rond. En dan ga ik zoeken naar een aannemer. Of een wel of niet onder een bouwbegeleiders, professionele hulp van een bouwbegeleider.
Klopt.
Op zoek naar de goede aannemer die voor mij gaat bouwen.
Ja, een bouwbegeleider of het kan een bouwkundig adviesbureau zijn of architect die je hebt ingeschakeld. Hè?
Precies.
Kan ook. Ja.
Daar neem ik mijn plannen mee door, zet alles helder op papier, zodat het allemaal goed omschreven is. En dan geef ik de opdracht aan de bouwer.
Ja,
en die gaat beginnen.
Ja, als je goed hebt, heb je dan een vaste prijs en dan weet je wat je voor die prijs ook gaat krijgen.
Ja, en dan moet ik goed in de gaten houden dat er geen extra kosten komen. En als er wel weer extra kosten zijn, dat we die allemaal noteren. Dat het allemaal op papier staat.
Ja.
En dan is er op een gegeven moment de opleveringsdatum. En dan is het een groot feest, want dan wordt het huis opgeleverd.
Ja, en hoop dat tafel met champagne klaar staat.
Ja, en dan binnen 3 maanden kunnen de kleine gebreken nog aangepakt worden door de aannemer. Als dat niet zo is, heb ik de 5% uit mijn budget achtergehouden. Waarmee ik dat met andere professionals kan oplossen. Of in ieder geval het dan niet afrondt. Of wel afrondt als de aannemer het binnen die 3 maanden in orde heeft gemaakt.
Ja, ja, of je probeert er gewoon uit te komen met die aannemer. In 19 gevallen kom je er wel uit, maar die 5% zijn van de stok achter de deur.
Ja. Nou, ik heb zoveel geleerd. Ik ga mijn eigen huis bouwen. Nee, dit is echt te gek. Hartstikke goed. John Kersenmakers van Vereniging Eigen Huis. Ongelooflijk bedankt dat je de grote berg van waar ik tegenop keek voordat ik mijn eigen huis wilde gaan bouwen, dat die wat kleiner is geworden.
Nou, hartstikke graag gedaan.
Heel fijn dat je er was. En dit was weer een aflevering van het Bouwgarantjournaal. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Alles wat je wilt weten voordat je gaat bouwen of verbouwen. Je hoort het in het Bouwgarantjournaal. Wil je meer informatie of wil je andere afleveringen van het Bouwgarantjournaal horen? Ga dan naar bouwgarant.nl. Bouwgarant, het keurmerk in de bouw.